Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We zijn in deze 432e aflevering bezig met de brief aan de Romeinen, inmiddels in hoofdstuk 8. Laten we nog even terugkijken. Paulus richt zich nu tot de mensen die van Christus zijn. Mensen beginnen een nieuw leven op het moment dat zij gaan geloven in de Zoon van God. Dan worden ze christen. En de Heilige Geest komt vanaf dat moment in de gelovigen wonen. In andere brieven legt Paulus uit dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Dat is goed om tot ons te laten doordringen. De Heilige Geest gaat aan het werk en daardoor worden mensen veranderd om meer en meer op Jezus te gaan lijken. En we zijn, gelukkig maar, niet op onszelf aangewezen om verder te groeien in ons geloof. De Heilige Geest wordt ook wel een onderpand genoemd. Hij is de borg voor het eeuwige leven. En als Paulus heeft verteld over de Heilige Geest die in ons woont, over de garantie dat God Jezus uit de doden heeft opgewekt en dat God iedereen die in hem gelooft ook dat eeuwige leven wil geven, dan begint Paulus over de consequenties. Met al die voorrechten is het niet meer dan logisch dat een christen zich ook laat leiden door die Heilige Geest. Niet meer het eigen ik staat centraal, maar het doen van de wil van God. En daar mogen we ook heel eerlijk in zijn, dat is niet altijd even makkelijk. We mogen ons er goed van bewust zijn dat het om een liefdevolle leiding gaat. De Heilige Geest drijft en jaagt ons niet op, maar hij wijst ons wel stap voor stap de weg. Het is ook de Heilige Geest die ons de zekerheid geeft dat we kinderen van God de Vader mogen zijn. En als we in God de Vader geloven, dan hoeven we niet bang te zijn. Liefde en vertrouwen, dat zijn kenmerken van een relatie met de Heere God. En angst hoort daar niet bij. Angst hoort bij het leven onder de wet. Maar het voorgaande liet nou juist zien dat gelovigen daarvan zijn vrijgemaakt. We lezen verder in Romeinen 8 vanaf vers 18.
In de vorige uitzending lazen we dat gelovigen ook mede-erfgenamen van Christus zijn. Wat de Heer aan zijn Zoon Jezus Christus geeft, zal hij ook aan de gelovigen, zijn kinderen, geven. Christus is, als Gods Zoon, de eerstgeborene erfgenaam, en aan hem zijn de gelovigen door het geloof en de doop verbonden. Galaten 3 vers 26 tot en met 29. Door het geloof in Christus Jezus bent u allemaal kinderen van God geworden. Door de doop in Christus bent u één met hem geworden. U bent als ware omhuld door hem. Er kan geen sprake meer zijn van Jood of niet-Jood, van slaaf of vrije man, van man of vrouw, want in Christus Jezus zijn wij één geworden. Als u een deel van Christus bent, bent u ook kinderen van Abraham, en dat is wat God hem beloofde, ook voor u. Romeinen 8 vers 17 sloot af met de mededeling, als wij hetzelfde lijden doormaken als hij, zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als hij. Vers 18 sluit hierop aan met de woorden, ik weet zeker, dat wat voor lijden wij hier ook doormaken, het in het niet valt bij de schitterende heerlijkheid die God straks zal laten zien. Het lijden dat de gelovigen nu ondergaan, moet hen niet aan het twijfelen brengen ten aanzien van hun hoop en hun toekomstverwachting. Daarom bemoedigt Paulus hen met het uitspreken van zijn vaste overtuiging. Ik weet zeker dat het lijden van nu geen gewicht in de schaal legt vergeleken bij de toekomstige heerlijkheid. Met wat voor lijden wij hier ook doormaken, wordt in de eerste plaats het lijden om Christus wil bedoeld. Maar uit de versen 19 tot en met 23 blijkt dat Paulus ook heeft gedacht aan het algemene lijden, waaraan de hele schepping is blootgesteld. Dit alles is het lijden dat we nu doormaken, de tijd voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus. De gelovigen zijn al kinderen van God, maar de heerlijkheid van dat kindschap moet nog geopenbaard worden. De heerlijkheid kunnen de gelovigen al gedeeltelijk ervaren door de in hen wonende Heilige Geest. Maar verder is deze heerlijkheid aanwezig in Christus in de hemel. Petrus schrijft in 1 Petrus 1 vers 4, daarom leven wij nu toe naar het eeuwige leven dat wij ontvangen zullen. Dat is de erfenis die God al lang voor u heeft klaarliggen in de hemel. Een erfenis die door niets en niemand zal worden aangetast en zijn waarde nooit verliest. Als de Heer Jezus terugkomt, zal deze heerlijkheid geopenbaard worden in de gelovigen. 1 Johannes 3 vers 2. Ja, vrienden, wij zijn kinderen van God en kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe het later zal zijn. Maar wij weten één ding, als Christus komt, zullen wij zijn zoals Hij, omdat wij Hem dan zien zoals Hij werkelijk is. En de Heilige Geest is het onderpand van de toekomstige heerlijkheid. De apostel kan van die schitterende heerlijkheid een aantal dingen zeggen. Het eerste is dit. Ik weet zeker dat wat voor lijden wij hier ook doormaken, het in het niet valt bij de schitterende heerlijkheid die God ons straks zal laten zien. Romeinen 8 vers 19. De schepping ziet verlangend uit naar het moment waarop zal blijken wie de kinderen van God zijn. Als een teken van het openbaar worden van Gods heerlijkheid noemt Paulus de gespannen verwachting die in de hele schepping heerst. De hele natuur ziet uit naar de verlossing uit lijden en vergankelijkheid. De verlossing van de vloek, waarmee zij door de zondeval van de mens is getroffen. Met schepping, collectief voor datgene wat God heeft geschapen, wordt in dit verband de schepping in de zin van de natuur bedoeld. Paulus heeft daarbij niet zozeer aan de mens gedacht, maar in de eerste plaats aan alle andere levenden en organismen in de natuur. Het reikhalzend uitkijken van de schepping verwacht het openbaar worden van de kinderen van God. Zoals met de zondeval van de mens de vloek over de aardbodem kwam, zo keert met het openbaar worden van de kinderen van God ook Gods heerlijkheid in de schepping weer terug. Wat een heerlijke dag zal dat zijn! Romeinen 8 vers 20. De hele schepping is namelijk onderworpen aan dood en verval, hoewel niet uit eigen vrije wil. God heeft dat gedaan als gevolg van de zonde. Maar er is hoop. Paulus legt uit waarom de schepping, de natuur, zo sterk verlang koestert naar het openbaar worden van de kinderen van God. Het lot van de schepping is met dat van de mens verbonden, en in haar huidige situatie is zij aan de dood onderworpen. De vruchteloosheid, de nutteloosheid en de leegheid waaraan de schepping onderworpen is, ligt in het feit dat zij vergankelijk is. Dat zij net als de mens de heerlijkheid, nabijheid van God mist, en dat zij daardoor haar doel niet bereikt, om voor de mens een harmonieus leefmilieu te vormen. De werkwoordsvorm is onderworpen wijst terug naar een bepaalde gebeurtenis in het verleden, de vervloeking van de aardbodem bij de zondeval van de mens. Deze vervloeking van de schepping gebeurde tegen haar wil. Niet uit eigen vrije wil, maar omdat God haar daartoe veroordeeld heeft, als gevolg van de zonde. Maar de onderwerping van de schepping aan de dood is niet uitzichtloos, er is hoop. In het onderworpen zijn aan de vergankelijkheid blijft er een basis van hoop aanwezig. De inhoud van die hoop wordt uitgewerkt in vers 21. Zij berust op de belofte van Genesis 3 vers 15, de vernietiging van het zaad van de slang. Romeinen 8 vers 21. Ook de schepping zal bevrijd worden uit de macht van dood en verval, en dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God. De huidige situatie van de schepping wordt beschreven met macht van dood en verval. dat wil zeggen, een slavernij die gekenmerkt wordt door verderf, vergankelijkheid, sterfelijkheid, een onderhevig zijn aan verval. Als de kinderen van God geopenbaard zullen worden, zal ook de schepping uit deze vergankelijkheid bevrijd worden en dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God. Vanzelfsprekend krijgt de schepping een bij haar passende heerlijkheid, maar deze is gelijksoortig en houdt ook verband met de heerlijkheid die de gelovigen zullen ontvangen. Het lot van de schepping is verbonden met dat van de mensen die haar bewonen. Straks zijn dat de verheerlijkte kinderen van God. Het gaat bij het woord schepping om de natuur zonder de mensen, dat blijkt ook uit vers 23. Bij de verheerlijking van de schepping zal de uiterlijke vorm van de natuur veranderen en verdwijnen. Paulus schrijft in 1 Korintiërs 7 vers 31, want de wereld zoals wij die kennen, zal niet lang meer bestaan. In Hebreeën 12 vers 26 en 27 lezen we dat de Heere zegt, nog één keer zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel laten schudden. Daarmee bedoelt hij dat alles wat niet vaststaat zal verdwijnen, alles wat gemaakt is. Maar alles wat niet aan het wankelen gebracht kan worden, zal blijven. Alles wat niet vaststaat zal verdwijnen. Hoe zal dat gaan? 2 Petrus 3 vers 10 tot en met 13. De grote dag van de Heere komt net zo onverwacht als een dief. Dan zal de hemel met een vreselijk lawaai vergaan. De aarde zal bloot komen te liggen en alles wat erop gebeurd is zal aan het licht komen. Als u eraan denkt dat alles verteerd zal worden, hoe heilig en zuiver moet u dan wel leven? U moet vol verwachting naar die dag toeleven en eraan meewerken dat hij gauw komt. Op die dag zal de hemel door vuur verteerd worden en zullen de elementen door de vlammen smelten. Maar waar wij eigenlijk naar uitkijken, dat zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die God beloofd heeft. Daar zal alles goed en rechtvaardig zijn. Maar dat grote moment is er vandaag nog niet. Maar luisteraar, zal het ook voor u een groot moment zijn? Of gaat de Heere zeggen, ik ken u niet? Nog is er genadetijd, de mogelijkheid om de Heer Jezus Christus te aanvaarden. Ik weet niet hoe lang Gods genadetijd nog duurt. Romeinen 8 vers 22. Wij weten dat de hele schepping in afwachting van dat grote moment nog altijd zucht en kreunt als een vrouw die moet baren. Het thema dat de hele schepping uitziet naar de heerlijkheid die gepaard gaat met het openbaar worden van de kinderen van God, wordt door Paulus nogmaals vanuit een ander gezichtspunt onder de aandacht gebracht. Met de woorden wij weten grijpt Paulus terug op de geloofskennis die de gelovigen van Rome hebben. Die kennis is gebaseerd op Genesis 3. Tot op dit moment zucht en kreunt de hele schepping als een vrouw die moet baren. De hele schepping betekent in dit verband niet dat de schepping zucht en weeën doorstaat samen met bijvoorbeeld de gelovigen. De gelovigen worden in dit vers niet genoemd. Maar dat de diverse onderdelen van de schepping gezamenlijk zuchten en weeën doorstaan. Het gebruik van het beeld van de zwangere vrouw die weeën doorstaat, voordat het kind ter wereld komt, wijst ook op het feit dat op het lijden van nu een heerlijkheid volgt, die al het lijden doet vergeten. Het is aannemelijk dat Paulus met dit beeld doelt op de zogenaamde messiaanse weeën. Volgens het Oude en Nieuwe Testament wordt de komst van het Messiaanse heil voorafgegaan door een periode van weeën, oorlogen, natuurrampen en catastrofen. Een van de uitleggers karakteriseert de huidige situatie van de natuur met de woorden: de natuur lijkt met zijn melancholische koor op een bruid die op het moment dat ze volledig is uitgedost voor de huwelijkssluiting, de bruidegom ziet sterven. Ze staat er nog met haar prachtige bruidsboeket en in haar mooie bruidsjurk, maar haar ogen zijn vol tranen. Romeinen 8, vers 23. Dat geldt ook voor ons. We hebben als een voorproef van het nieuwe leven de Heilige Geest ontvangen, maar toch zuchten en verlangen ook wij naar de dag dat ons lichaam zal worden verlost van ziekte en dood. Niet alleen de schepping zucht, maar ook de gelovigen zuchten, in de verwachting van de dag dat hun lichaam zal worden verlost van ziekte en dood, hun verheerlijking. Dat heil en die heerlijkheid zijn de gelovigen niet onbekend. Zij hebben daarvan al een onderpand ontvangen door de vervulling met de Heilige Geest, een voorproef van het nieuwe leven. Daarbij is de Heilige Geest de eerste gave. Dat houdt ook in dat de gelovigen na deze eerste gave nog meer zullen ontvangen, de verlossing van het lichaam. Aan de ene kant zijn de gelovigen al geadopteerd door de Heere als zijn kinderen. Daarvan heeft de Heilige Geest hen juist bewust gemaakt. Aan de andere kant verwachten de gelovigen nog de zichtbare manifestatie van dat kindschap, namelijk de verheerlijking van hun lichaam, zoals dat ook bij Christus gebeurd is. Met de verlossing van ons lichaam wordt beslist niet bedoeld dat wij uit het lichaam worden verlost. 2 Korintiërs 5, vers 3 tot en met 7. Wanneer we ons aardse lichaam hebben afgelegd, zullen wij niet geheel zonder lichaam zijn. In ons aardse lichaam hebben wij het vaak moeilijk, maar wij zouden het vreselijk vinden om geen lichaam meer te hebben. Wij willen vanuit ons oude lichaam in ons nieuwe lichaam overgaan, zodat het sterfelijke door het leven wordt opgeslokt. Daarvoor heeft God ons juist gemaakt, en als onderpand heeft Hij ons de Heilige Geest gegeven. Wij houden dus moed en beseffen heel goed dat wij nog ver van ons hemelse huis verwijderd zijn, zolang we in ons lichaam leven. Door het geloof en niet door het zien weten wij dat dit waar is. Het zwakke, sterfelijk lichaam zal worden opgewekt of veranderd tot heerlijkheid, onvergankelijkheid en onsterfelijkheid. Filippenzen 3, vers 20 en 21. Wij zijn echter, al wonen wij hier op aarde, burgers van een stad in de hemel, en vandaar verwachten wij ook onze Verlosser, de Heer Jezus Christus. Door de onbeperkte kracht waarmee Hij alles aan zich onderwerpt, zal Hij ons sterfelijke lichaam veranderen in een hemels lichaam, dat net zo sterk en schitterend is als het zijne. Met de apostel Paulus kunnen we met recht zeggen, wij ervaren nu nog wel allerlei moeilijkheden, maar kijken met verlangen uit naar de dag dat wij een hemels lichaam krijgen en dat zullen aantrekken, zoals je nieuwe kleren aantrekt. Is dat ook uw verlangen en uitzicht? Romeinen 8, vers 24. Deze verwachting is onze redding. Maar het is nog niet zover, anders zou het geen verwachting meer zijn. Iets dat er al is, hoef je immers niet meer te verwachten. Met nadruk stelt Paulus dat de gelovigen, waartoe hij ook zelf behoort, de redding hebben ontvangen. Daarmee bedoelt hij dat, hoewel de redding een feit is, deze toch pas in vervulling gaat op de dag dat ons lichaam zal worden verlost van ziekte en dood. De hoop van een christen is de volle werkelijkheid van de toekomstige heerlijkheid en verheerlijking. Daarbij moeten we het begrip hoop niet invullen als in onze taal. In het Nieuwe Testament staat bij het begrip hoop niet de onzekerheid op de voorgrond, als iets dat men graag zou willen, maar de verwachting en het vaste vertrouwen dat hetgeen men hoopt werkelijk zal gebeuren. Die hoop is nog wel onzichtbaar, maar daarom niet minder betrouwbaar. Wanneer de tijd van de vervulling van de hoop is aangebroken, wordt de verlossing, de volledige verlossing ook van het lichaam, gerealiseerd en zichtbaar. 2 Korintiërs 4 vers 18. Dus kijken wij niet naar wat zich voor onze ogen afspeelt, maar wij kijken uit naar wat wij nu nog niet zien. Alle zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de dingen die nu nog niet zichtbaar zijn, zullen eeuwig blijven. Maar, zegt Paulus, het is nog niet zover, anders zou het geen verwachting meer zijn. Iets dat er al is, hoef je immers niet meer te verwachten. Het is duidelijk, hoop die gezien wordt, is geen hoop meer, en dat wat iemand ziet, hoe kan hij daarop hopen? Want als de hoop is gerealiseerd, dan heeft ze het karakter van iets dat men nog verwacht, verloren. De gelovigen hebben een verlost lichaam in de toekomst te verwachten. Romeinen 8 vers 25. Maar zolang het er nog niet is, blijven wij het geduldig verwachten. Het leven van een gelovige bestaat niet uit het zien van de heerlijkheid waarop men hoopt, maar uit een geduldig verwachten. De feitelijke situatie is dat een gelovige de heerlijkheid nog niet ziet. Het met geduld en volharding verwachten van de hoop is in het Nieuwe Testament een belangrijk thema. Het gaat immers om de toekomst van de gelovigen. Want als wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij meer te beklagen dan wie ook. Maar zo is het gelukkig niet. 1 Korintiërs 15. Romeinen 8 vers 26. De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn. Niet alleen de schepping en de gelovigen zuchten, maar ook de Heilige Geest, die in de gelovigen woont, zucht van verlangen naar het moment waarop de verheerlijking komt. Openbaring 22 vers 17. De Geest en de bruid zeggen kom, en wie het hoort, moet ook zeggen kom. Wie dorst heeft, kom maar, en wie graag wil drinken, neem maar van het water dat leven geeft, gratis. De Heilige Geest komt onze zwakheden te hulp. Hij helpt ons in onze zwakheid de last te dragen. Onze zwakheden zijn de menselijke beperkingen van de gelovigen, nu ze nog niet verheerlijk zijn. Deze zwakheden komen ook tot uitdrukking in het feit dat wij niet weten wat en hoe wij moeten bidden. Wij weten niet hoe en wat te bidden naar de wil van God. Het menselijk verstand kent Gods wil maar zeer ten dele. Vandaar de vermaningen in het Nieuwe Testament om te bidden door en in de Heilige Geest. De uitleg van de slotzin in vers 26 hangt af van de interpretatie van waarvoor geen woorden zijn. Gaat het over onuitsprekelijk of onuitgesproken woorden? Het eerste wordt in verband gebracht met het spreken in tongen, dat wil zeggen, niet meer uit te drukken in voor het menselijk verstand begrijpelijke woorden. Bij het tweede, de onuitgesproken woorden, gaat het om niet geuite verzuchtingen van de Heilige Geest in het hart van de gelovigen, die door de Heere worden opgemerkt. Deze laatste gedachte sluit aan bij vers 27. De Geest behartigt onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn. Dat is geweldig. Romeinen 8 vers 27. En God, die weet wat er in ons hart leeft, begrijpt wat de Geest bedoelt. Wat Hij voor de gelovigen vraagt, is in overeenstemming met Gods wil. Ook al zijn de verzuchtingen van de Heilige Geest voor de gelovigen onverstaanbaar, de Heere begrijpt wat de Geest bedoelt. Al in het Oude Testament, vooral in de Psalmen, wordt God de kenner van het hart genoemd. Ook in vers 27 lezen we dat God weet wat er in ons hart leeft, omdat daar de Heilige Geest woont. Galaten 4 vers 6. En omdat wij zijn kinderen zijn, heeft God de Geest van zijn Zoon in ons hart gegeven, zodat wij God echt kunnen aanspreken met Vader. De Heilige Geest fungeert als verbindingspersoon tussen God de Vader en de gelovigen. De Heere heeft de gelovigen zijn geest gegeven om ten behoeve van de gelovigen voorbeden te doen. Deze voorbeden vindt plaats naar de wil van God. Dat een dergelijk gebed wordt verhoord is vanzelfsprekend. Johannes schrijft in 1 Johannes 5 vers 14, wij weten dat hij naar ons luistert, als we hem iets vragen wat met zijn wil overeenstemt. Romeinen 8 vers 28. Eén ding weten wij, voor wie hem lief hebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want hij heeft een plan met hen. Het pleiten van de Heilige Geest voor de gelovigen betreft zeker ook het lijden waarin zij zich nu bevinden. Daarom bemoedigt Paulus de gelovigen, mede door de voorbeden van de Heilige Geest, dat zelfs het lijden dat zij moeten ondergaan, zal meewerken ten goede. Opnieuw begint Paulus een vers met wij weten, omdat het ook hier gaat om een belangrijk onderwerp dat al eerder aan de gelovigen moet zijn onderwezen. Druk en vervolging zijn niet bij machte hem van God te scheiden. Integendeel, Gods macht is zo groot dat hij zelfs de daden van zijn tegenstanders ondergeschikt maakt aan zijn plan. Denk in dit verband aan de woorden van Jozef aan zijn broers in Genesis 50 vers 20. Ik geloof dat God jullie slechte bedoelingen heeft omgebogen tot iets goeds, want hij heeft mij deze hoge positie gegeven, zodat ik de levens van vele mensen kan redden. Met deze en andere woorden stelde Jozef zijn broers gerust en gaf hun weer moed. Dat is nu precies ook de bedoeling van Paulus met vers 28. Laat u door dit vers bemoedigen. De Heer heeft een plan met u, jou en mij. Daarover lezen we meer in de volgende uitzending. In Romeinen 8 vers 28 tot en met 39.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.